Welkom bij de Stralend Ondernemen podcast. De podcast over ondernemen vanuit het hart, persoonlijke groei en ware schoonheid. Mijn naam is Annelies Aerts en als gepassioneerd ondernemer is het mijn missie om mensen vanuit hun kern te laten stralen en dit als een olievlek te verspreiden. Deze podcast zit bomvol herkenning, inspiratie en direct toepasbare tips voor jou als ondernemer. Ik geloof dat niets onmogelijk is als je ervoor gaat en hoop jou op deze manier te enthousiasmeren om het allermooiste in jezelf naar boven te halen en de ander te helpen stralen. De moed hebben om ergens aan te beginnen, maar vooral de moed hebben om door te zetten, ook als het gigantisch tegen zit, ook als je zelfs niet meer in jezelf gelooft. En daardoor is het voor heel veel mensen al het beginnen heel moeilijk, want uitstellen is gemakkelijker. Want dan hoef je niet uit die comfortzone, dan heb je die fouten nog niet gemaakt, dan faal je niet. Maar leef je dan ook je gelukkigste leven? Voor mij hebben de uitdagingen die ik in mijn leven heb gehad en die niet altijd gemakkelijk waren en die ronduit verdrietig waren, omstandigheden van overlijdens in mijn directe omgeving. Maar uiteindelijk zijn ze er wel mede bepalend voor geweest dat ik mijn eigen pad ben gaan volgen en dat ik een enorme drijfveer heb gekregen om dat te gaan doen wat ik voor ogen had en waarvan ik uiteraard de uitkomst niet wist, maar waarvan als ik nu terugkijk denk dat ik enorm trots ben dat ik het gecreëerd heb samen met mijn omgeving, de omgeving daarin meegenomen. En juist dit wil ik zo graag delen, omdat niks wat uiteindelijk succesvol wordt, komt automatisch. Helemaal niks. En dat heb ik het over een topsporter die weet dat hij gigantisch moet trainen en door moet zetten, ook nadat hij verschillende keren faalt of blessures heeft of wat dan ook. Maar alles ervoor over heeft om die top te bereiken in wat hij of zij voor ogen heeft, een droom. Hoe ziet je gelukkigste leven eruit? En vandaag had ik een online masterclass met mijn mastermind groep. En daar kreeg ik de vraag of dat ik weer eens een podcast over mezelf opnam. Een podcast over mijn struggles eigenlijk. Want zij zei, dat vind ik eigenlijk fijn om te horen, want ook dat is heel menselijk. En daar haal je dan ook weer een bepaalde spirit uit, denk ik, van omdat dat fouten maken mag en dat de uitkomst daarna toch nog heel goed kan zijn. En dat juist dat je elke keer weer heel veel verder brengt en ook sterker maakt. Zij vroeg, hoe heb je dat gedaan? En toen dacht ik van, dit is natuurlijk gewoon heel goed om dit eens door te nemen. Om dit te delen met jou, de luisteraar. Om jou te inspireren of je juist ook wat moed te geven of soms zelfs aan je oren te trekken van kies voor jezelf. Waarom stel je nog langer uit? Waarom wacht je nog op? Waarom morgen? Of wat moet er eerst gebeuren voordat je die stap neemt? En ik weet niet of je het kent, het imposter syndroom, maar dat is eigenlijk het syndroom wat bij heel veel mensen voorkomt. Ik geloof 25%. En dat betekent niks anders dan dat je jezelf klein houdt, dat je je eigen talenten niet erkent. Dat je niet gelooft in je eigen kwaliteiten, hoeveel je ook gestudeerd hebt. En dat je, wie ben ik om dat te kunnen? Maar wie zou jij niet zijn om dat te kunnen? Jij bent degene die dat waar kan maken. En gaandeweg in dat pad groei jij, ontvouwt de weg zich en komt er altijd een oplossing. Want op het moment dat je een besluit neemt, komt er een oplossing. En dat wil niet zeggen dat meteen de oplossing is die jij voor ogen had en dat het meteen succesvol is, maar het is wel het pad op weg naar jouw dromen. Als jij een droom voor ogen hebt die je visualiseert of die je opschrijft of hoe ziet jouw gelukkigste leven eruit en je gaat stappen ondernemen om daar naartoe te groeien, dan zul je op een dag heel tevreden terugkijken wat je daar wel mee bereikt hebt of hoe je daar tenminste als mens zelf enorm van gegroeid bent. Ik geloof daarom dat je leven ook een voortdurende ontwikkelingsreis is. En ik kan alleen maar heel blij zijn als ik terugkijk. En ik kan alleen maar jammer vinden dat ik niet nog eerder, nog doortastender ben geweest. Maar waarschijnlijk had ik deze reis nodig. En ben ik nu op mijn 60ste op het punt beland waarin ik eigenlijk het allergelukkigst ben in wat ik doe, in wat ik heb gecreëerd. Maar ook heb ik nog een heel toekomstplan, want mijn dromen houden niet op deze leeftijd. Ik ga het niet laten gebeuren. Ik ga juist kijken, hoe kan ik nu de komende jaren mijn leven vorm gaan geven, zodat ik een bijdrage kan leveren, betekenisvol ben, maar er ook zelf enorm veel voldoening uithaal. En wat ik dan merk is de groep die ik coach, dat ik echt soms geneigd ben om ze aan hun oren te trekken van, waarom stel je nog uit? Waar wacht je in godsnaam op? De omstandigheden zullen nooit perfect zijn. Morgen gebeurt er weer iets. En wat is het ergste wat jou kan gebeuren? Als we met z'n allen op het leven terugkijken, dan denk je van, jee zeg, heb ik me daar toen zo druk om gemaakt? Het is toch allemaal op zijn pootjes terechtgekomen. En natuurlijk geldt dit helaas niet voor iedereen op het moment dat een ziekte jou treft. Of dat er een, weet je, er kan altijd iets extreems. Maar men lijdt het meest met de zorgen, met het lijden dat men vreest. Angsten, die haal je zelf in je hoofd. En die angsten zullen verdwijnen op het moment dat jij niet naar dat nare stemmetje luistert, maar dat je het toch doet. Tegen beter weten in. Tegen de goed bedoelde adviezen van jouw omgeving. Want die omgeving is nog niet zo ver als dat jij bent. En misschien inspireer jij hen wel. Doordat ze dat zien van jou, dat het hen ook aanzet om het altijd bij jezelf te zoeken en nooit als slachtoffer aan de buitenkant te zien. Dus mijn leven ontvouwde zich als, niet heel gemakkelijk door omstandigheden, waardoor ik een bepaalde rol aan ging nemen van, mezelf heel verantwoordelijk gedragen en een beetje het leven laten lopen zoals het liep. En ik werd daarin ook niet echt, gekend door iemand dat die zei van, oh, je gaat op deze manier, dat ze mij meenamen, laat ik het zo zeggen. Of die mij echt zag in wie ik was. Aan de buitenwereld of in de buitenwereld werd ik eigenlijk gezien als, ik denk wel sterk. En maar verder, leefde ik mijn leven. Tot ik op mijn 24ste of zo, heb ik al in een eerdere podcast verteld, tot bezinning kwam van, wat wil ik gaan doen met mijn leven? Ik ga mijn eigen leven creëren hoe ik het wil. En dat is als ondernemer. Ik wil gaan bouwen. Ik wil gaan bouwen naar een veilige toekomst, een zekere toekomst, waarin geen schaarste maar overvloed was. En waarin ik mijn creativiteit kwijt kan. En waarin ik groot dacht. Maar aan de andere kant was ik zo verschrikkelijk onzeker, wat ik niet liet blijken naar de buitenwereld. Maar ik keek tegen heel veel mensen op. En achteraf was dat blijkbaar andersom ook wel. Maar ik heb veel tegenwerking gehad. Heel veel tegenwerking gehad van mensen die zeiden van, doe niet zo moeilijk. Ga gewoon ergens een paar dagen werken. En wat zou je op je hals halen? En wie zegt dat dat gaat werken? En dat kost zoveel geld. Kost zoveel investeringen. En ik heb het daarom geleidelijk aan, opgebouwd. Er zal ongetwijfeld trouwens ook weer herhaling terugkomen van eerdere podcasts. Maar ik heb het nu dus gebundeld in mijn struggles. En dan probeer ik je even mee te nemen in de tijd dat mijn onderneming ging groeien. Mijn kamer, mijn schoonheidssalon in huis. Hè, dus daar betaal je nog geen extra huur. Dus dat was allemaal nog wel te doen. Ik begon wel heel snel dan met stagiaires enzovoort. Maar dat waren allemaal nog niet mega veel kosten. Maar op het moment dat wij gingen verbouwen, uit gingen bouwen, was dat al een fikse hypotheek. Want het werden twee behandelkamers, een toilet, een entree. En dat was allemaal wel niet heel groot, maar de investering was fors. En in die tijd zaten wij nog met een hoge hypotheek van ons huis. En ik weet nog dat er een man van de Rabobank, die kwam bij ons langs. En toen ik achter mijn was aan het strijken was in de keuken, en die zei, maar jij hoort in die salon te zijn, want elke vierkante meter moet zoveel opbrengen. Ik heb die man de deur gewezen en die hoefde bij mij ook niet meer langs te komen, want dat was helemaal tegen het zere been om op die manier mij te motiveren. Maar dat was in die tijd. Daar tegenwoordig kun je het niet meer bedenken dat er mensen langskomen om zo even een kopje koffie te komen doen en te vertellen hoe je moet ondernemen. Maar ik wist eerlijk gezegd ook totaal niet hoe ik een goede onderneming runde. Ik weet alleen maar dat ik eigenlijk stappen nam. Wat ik zag van, oh, dit wil ik erbij gaan doen. Ik wilde alle mensen helpen. Dus ik kocht een apparaat en dan weer een ander merk. En ik keek rond wat er was. Maar ik vergat daarbij het heel strategisch te doen. Strategisch in de zin van, klopt dit bij mijn doelgroep? Is dit wat ik uit wil stralen? Wat ga ik eraan overhouden? Welke klanten komen daarvoor? Ja, dat had ik allemaal niet bedacht. Ik keek op het einde van het jaar met mijn jaarrekening, met de accountant en met mijn man, naar wat er overbleef. Ja, en ik kan je vertellen dat dat heel weinig was. En dat ik echt tranen in mijn ogen had als ik op het einde van het jaar dacht, heb ik hier nou zo knetterhard voor gewerkt? Tot 's avonds 11 uur. Ik heb het ooit gepresteerd 1 keer tot 12:30 s'nachts. Om mensen maar te willen helpen. Ik heb echt tot bijvoorbeeld als kerst kwam, tot oudjaar, tot laat toe, om mensen maar te helpen. En uiteindelijk zat ik dan ziek met kerst, met een keelontsteking op de bank. Ja, logisch, zeg ik achteraf. Maar het moest, want ik moest doorpakken. Ik dacht, als ik elke keer nog maar harder ga werken, ja, dan moet dat toch wel goed komen. Maar dat is zo de verkeerde gedachte, als je alleen maar in de praktijk knetterhard werkt en heel veel uren maakt, dan ben je bezig in het bedrijf. Maar heb je totaal geen overzicht wat er met jouw bedrijf gebeurt. Hoe je gewoon slimmere stappen zet. En dit terloops is dit dus al een tip. Dus de tips gaan in deze komende podcast steeds naar je toe komen. En vergelijk het ook eventjes dan bij jezelf. Van hey, voel ik dit terug? Doe ik dat ook zo? Want je bent tenslotte een kleine ondernemer en eigenlijk ben je gewoon de vakspecialist die mensen helpt. Maar dan ben je nog geen ondernemer. En ondernemen is dan toch echt wel een stukje anders. Dus op een gegeven moment las ik ook ergens van, het is 80% misschien wel in je bedrijf werken, maar 20% tenminste ook aan je bedrijf. En dan niet alleen maar kijken van wat heb ik gedaan of wat ga ik doen, maar ook hoe wil ik dat het eruit komt zien. Maar ook een stukje reflectie van, word ik hier heel gelukkig van? En help ik hier de mens ook echt mee? En moet ik alles doen wat de klant vraagt? Als iemand zei, ik wil graag wat afslanken, dan ging ik er alles bij zoeken om mensen daarmee te kunnen helpen. Dus ik was zo omgekeerd bezig en totaal niet met het strategisch runnen van mijn bedrijf. Nooit voor geleerd, nooit mee bezig geweest. En ik heb dus echt geleerd dat hard werken nog niet slim werken betekent. Altijd was voor mij het belangrijkste om mensen oprecht te helpen. Maar wel met dat is me uiteindelijk wel duidelijk geworden, wat paste binnen mijn concept en in mijn hele verhaal. Toch kwam die tijd dat ik vooruitkeek en ik zei, weet je, om professioneler te worden, moet ik uit huis. Ik wil niet meer in huis in mijn kamertje. Ik had het gevoel niet serieus genomen te worden. En ik keek steeds uit van naar een bedrijfspand. Als ik nou groter ga, dan wordt het zeker professioneler. Hoe ik de in ging vullen had ik nog niet helemaal voor ogen, maar ik zag het alles onder één dak. Dat leek me zo ontzettend gaaf om heel veel onder één dak te kunnen aanbieden. Want stel dat mensen dan komen en ze kunnen hun nagels laten doen en hun huid laten verzorgen en pedicuren. En dat ze ook nog een mooie tas en een sjaal kunnen kopen. Sieraden er zijn. Dat ze gewoon een dag kunnen vertoeven. Of dat ze zelfs kunnen lunchen. Dat ze een halve dag een arrangement kunnen doen. Misschien wel met 3 mensen tegelijk. Ik zag het allemaal voor me. En ook echt allemaal. Dus dat betekent geen, wel een helder concept, maar zoveel dat het eigenlijk niet te doen is om dat heel goed weg te zetten. Want wilde ik dan een sauna zijn? Nee. Wilde ik een lunchroom zijn? Nee. Wilde ik een winkel zijn? Ja, ik vind verkopen wel heel gaaf. Maar ja, mensen kunnen hun bedrag toch maar 1 keer uitgeven. En was ik dan de winkel waar ze een tas moesten kopen? En al mijn vakkennis en huidkennis dan? Kochten ze dan ook nog wel de crème die ik hen adviseerde? Ik zette er ook nog parfums bij. Weet je, ik vond het allemaal leuk. En alles is te verkopen. Maar het gaat uiteindelijk wel om, als alles op de plank blijft staan, je kunt niet alles doen. Ja, daar gaat je wel je winst in zitten. Die, al wat in de kast staat, de voorraad, ja, die kost je enorm veel geld. Maar ik ging dit wel doen. Dit was dus een les die ik ging leren met dat alles onder één dak idee. En ik noemde het Beauty Wellness Lifestyle Analyse, want ik heb het al eerder gezegd, als ik op veel paarden zou wedden, dan zou er altijd wel één zijn die heel goed zou gaan. Dus eigenlijk wilde ik mezelf beschermen, maar ik deed het tegenovergestelde. Ik maakte mezelf alleen maar kwetsbaarder. Maar ik had geen idee. Ik had geen persoon die daar kennis over had in mijn omgeving. Ik had geen persoon die mij daarin begeleidde. En toch was het zo dat ik zei van oké, naar een bedrijfspand. Maar wij hadden achter een grote koeienstal staan. En die koeienstal werd uiteindelijk verbouwd. En dat klinkt ook allemaal alsof het allemaal zonder slag of stoot ging. Maar er ging heel wat aan vooraf. Ik zag steeds, visualiseerde ik van, ik heb straks achter in die schuur een schoonheidssalon. Los van huis, meer vrijheid voor mijn kinderen. Ik kan daar uitbouwen. En ik zag natuurlijk dat weer heel groot. Ik kan heel goed groot denken. Ik maak het dan wel allemaal ook praktisch. In die zin dat ik aan de slag ga. En vervolgens alle struggles tegenkom. Dat is ook wel een van mijn nadelen, denk ik. Aan de andere kant, doordat ik erin stapte, deed ik het wel via een omweg. Maar daardoor realiseerde ik het wel. Dus ik heb er niet alleen maar spijt van. Ik heb er eigenlijk helemaal geen spijt van. Het waren mijn lessen. Ik had toen een coach die weliswaar keek van hoe ik met het team en zo het beste aan kon pakken in processen. Maar ik heb daar niet heel veel gebruik van gemaakt, want ik vond alles wat ik daarin investeerde, ja, dat geld had ik niet. En ik vond het dan ook zonde en ik was daar ook niet mee bekend hoe ver dat mij zou kunnen helpen. Ik zou eigenlijk die rechterhand zo graag gehad hebben die, ja, ik zelf nu wil zijn. Want dat is dus het meeste, dat heb ik echt wel geleerd. Wat je zelf het hardste nodig hebt of waar je behoefte aan hebt, dat wil je jouw klant ook heel graag geven en gunnen. Uiteindelijk zei mijn man, we gaan dan geen één cabine, want als we dan die boel verbouwen, dan maken we het ook meteen gewoon, ja, compleet. Dus het werden 6 cabines die gevuld moesten worden. En daar gingen we mee aan de slag. En de struggles die ik toen heb ervaren, ja, die waren mega. Wat ik ook eerder verteld heb waarschijnlijk al, is dat ik toen wij openden, mijn vader net overleden was, een goede vriend net overleden was. En ik heel erg mager aan die nieuwe stap begon. En eigenlijk wenste, als ik terug had kunnen kruipen, was ik teruggekropen. Maar ik kon niet meer terug. Er was geen weg terug. Ik kon alleen maar doorpakken en hopen en wensen en knokken voor beter. En die weg ging moeizaam. En het heel gek, het is altijd, het lijkt ook altijd als je zeg maar het ene krijgt aan ellende, dan is dat vaak niet het enige. Dan komt er nog meer op en nog meer op. En denk je, meer kan ik echt niet meer aan. En dan komt er nog iets bovenop. En bij ons kwam toen eigenlijk vrij snel die recessie. En die recessie die duurde van 2008 tot ik denk wel 2012. En hoewel er best klanten bleven komen, was het ook zo dat er natuurlijk afvielen. En dat het mondjesmaat groeide. En dat ik steeds meer personeel erbij moest hebben, maar die ook weer dus vol moesten zitten. Je moet toch eerst personeel aannemen voordat je je ruimtes vol hebt. En voordat je die klanten binnen hebt. Dus de kosten gaan altijd voor de baten. Oh, ik heb wat verdriet gekend en tranen. Dat ik dacht van, wie is er voor mij? Wie is er nou echt voor mij die mij kan helpen? Want ik naar de buitenwereld toe, naar de omgeving toe, was ik de stoere sterke. En die vooral niet liet merken dat ik het heel zwaar had. Want ja, ik had zoiets van, ik ben eraan begonnen. En ik wilde medelijden niet. Ik wilde ook vooral niet kwetsbaar zijn. Want dat voelde toch als, op de een of andere manier als zwakte, als falen. Maar ik dacht wel echt van, hoe ga ik dit trekken? Dat we gewoon echt, ja, gewoon even helemaal niks te maken hadden. Of even, dat is wel langer geweest. En toch was het er altijd. uiteindelijk kwam het altijd. En is op het moment dat de nood het hoogst is, is de hulp nabij. Want dan ga je, als je de pijn groot genoeg is, ga je wel ergens hulp zoeken. En ik denk vanaf het moment dat die pijn bij mij ook echt het grootste was, dat zal zo rond, ja, ik denk 2012 of zo geweest zijn, kwam ook de ommekeer. Toen ben ik drastisch, en dan met medewerking wel van buitenaf, want ik ben ervan overtuigd dat je dat niet met je eigen kleine vertrouwde kringetje kunt, heel veel eruit gaan gooien. En heel eerlijk, mijn man die zei al eerder van, weet je, jij moet een hoop handel eruit doen, want dat werkt niet. En zei ik, ja, maar dat is omzet. Ja, maar wat er dan overblijft aan voorraad, daar gaat je winst in zitten. En ja, ik weet niet of het met jou ook zo is, maar naar eigen mensen, je directe omgeving, luister je niet altijd even goed. En ik vond dat ik nog altijd meer ondernemer was dan mijn partner. En dat ik zeker wist dat wel werkte. Ja, tot je uiteindelijk gewoon toegeeft van, weet je, nee, ik moet die keuze maken. En ik was dan heel bang voor omzetderving. Maar ja, we moeten heel realistisch zijn dat de omzet nog geen winst is. Die dingen, die gebeuren steeds weer in je leven. En brengen je zo ontzettend veel. Dus toen ik mijn aanbod heel erg ging verkleinen, bleek de winst wel, of de omzet wel te zakken, maar de winst uiteindelijk te stijgen. Nog veel meer groeide ik toen ik erachter kwam om nog meer te gaan doen waar ik zelf heel goed in was en waar ik gelukkig in ben, in werd. En dat was uit die cabine, maar ook taken verdelen, van dingen helemaal uitbesteden, maar ook los durven laten, die eeuwige controle, als ik het doe, dan gaat het goed. Dat was ook dat ik er van 's ochtends tot 's avonds laat was en zelf gewoon de allermeeste uren werkte en het kleinste salaris had. Wat gewoon natuurlijk hartstikke krom is en in de beginjaren niet verkeerd is, want ik ben ervan overtuigd dat de moeilijkste stappen je het meeste brengen en dat je om een onderneming te bouwen ook niet te beroerd moet zijn om uren te maken naar een makkelijker leven. Maar op het moment dat je andere mensen verantwoordelijkheid gaat geven, dingen loslaat, dan worden ze ook opgepakt. En als je andere mensen goed gaat maken, laat ontwikkelen in waar hun goed in kunnen worden en waar ze voor openstaan, krijg je eigenlijk alleen maar een veel fijner team. Dan heb je ook meer het gevoel dat je samen doet, dat je samen die dingen oppakt. Maar goed, elke keer komen er zo weer nieuwe stappen en nieuwe gebeurtenissen in je omgeving, waardoor je weer moet anticiperen. En bij ons gebeurde dat toen ons kleinkind werd geboren bij van onze dochter die nog heel jong was en nog ging studeren. En toen, vanaf dat moment, is mijn man ook thuis gebleven om op ons kleinkind te passen. Waardoor, voor mijn gevoel, die druk nog veel meer op mijn schouders hing. En we intussen kregen we ook een stukje de mantelzorg. En van mijn schoonouders, die we erbij gingen nemen. Die hadden altijd voorheen op onze kinderen gepast. Maar alles kwam toen tegelijk. Maar ook toen was ik weer ook heel trots dat we de mogelijkheid hadden om dit om ons heen te creëren in onze nabije omgeving. Dus ik had zo gesitueerd, of wij, dat we eigenlijk alle zorg konden combineren met ondernemen en dus ons inkomen genereren. En gek genoeg was het elke keer als wij het moeilijk hadden, leek dat bij mensen iets te doen. Dan zeiden mensen, oh hey, kijk, zie je wel, bij hun gaat ook niet alles van een leien dakje. Want op de een of andere manier leek het altijd alsof het hier allemaal geweldig was. Alsof het hier allemaal van moest kijken waar ze bouwen en wat ze neerzetten. Maar ik denk dat de mensen die ergens werkten misschien het veel gemakkelijker, royaler en wat dan ook hadden. Maar weet je, kijk niet in een ander zijn schuurtje, maar kijk in je eigen schuurtje. Ik denk dat je daar, die las ik overigens die zin van een oom van mij, waar hij in een boekje schreef. En die vind ik super scherp. Kijk in je eigen schuurtje. Je hebt meer dan genoeg aan jezelf. En ik gun het een ander dat het goed gaat. Dat het een ander goed gaat. En ik gun het mijzelf ook. En ik was zelfs wel eens heel erg verdrietig van, wie ziet mij nou? Wie ziet mij nou hoe hard ik vecht en werk? En toen heb ik ook gemerkt van, hey, maar vechten, dat is geen goede ondernemers eigenschap. Dat is geen persoonlijk leiderschap. Het is eigenlijk veel meer het in een flow laten gebeuren. Vertrouwen dat het ook goed komt. En daarop wel actie ondernemen. Een plan maken. Een plan van hoe wil ik nou die komende tijd vooruit. Nou, en toen kwam voor ons de reddende engel, noem ik hem, voor even. Dat is onze adviseur Rob van Herp. Ik ga binnenkort ook een podcast met hem opnemen. Waarmee we in gesprek gingen. En hij ging ons op een strategisch niveau begeleiden. En ja, ook daar was natuurlijk, dat was een flinke kostenpost. Maar inmiddels was ik de 50 gepasseerd en ons toekomstplaatje was nog niet compleet. Hoe gingen we nou die komende jaren invullen? En ik ben ook iemand die altijd wel door wil gaan, maar wel in vrijheid. Want is dat niet wat we allemaal als ondernemer willen? Vrijheid. Vrijheid in ons hoofd. Want wat is vrijheid voor jou? Vrijheid voor jou is misschien iets anders dan dat het voor mij is. Voor mij is het niet dat ik niet meer werk. Nee, ik hou van werken. Maar dan wel met een bijdrage leveren, betekenis geven, wat op deze leeftijd bij mij past. En ik hou er ook van om te creëren, om te bouwen. Voor mij is dat mijn leven lang, als ik bij leven en welzijn. Dus Rob ging als strategisch adviseur met ons om tafel kijken, waar liggen nou onze talenten? En dit is wat ik dus bij mijn coaches ook altijd van naar boven probeer te halen. Daar begin ik zelfs mee. Verbeter je business, begin bij jezelf. Want als jij geen persoonlijk leiderschap hebt, maar niet vanuit jouw intrinsieke waardes leeft, dan vraag ik me af of je gelukkig wordt en of je succesvol wordt. Want als je het vanuit externe motivatie doet, is het dan wel zuiver. Ik geloof daarom ook in holistisch ondernemen, maar daar kom ik ook later nog op terug in een andere podcast. Voor nu was het voor ons duidelijk, op mijn 52 was ik of zo, dat ik een andere richting op wilde. En toen zei hij van, hè, wat ik allemaal deed dan, werd allemaal in kaart gebracht, hoeveel uren. Wat ik graag zou willen laten vallen, waar ik gelukkig van, waar ik gelukkig van zou worden. Ik kom eigenlijk bijna mijn ogen niet geloven van, is dat zo? Kan ik dit zomaar, dat gaat toch niet? Maar gek genoeg is dat het wel kan. En dit heeft de weg geopend naar zoveel meer vrijheid, want vanaf dat moment ging ik dingen doen die helemaal nu bij mij pasten. En dit leidde uiteindelijk tot importeurschap, waarin ik andere mensen kon gaan begeleiden. Maar mijn grote doorbraak, zeg ik elke keer, is eigenlijk het verlengstuk van mijn importeurschap. Want ik wilde een leverancier zijn, zoals ik zelf behandeld wilde worden door een leverancier. Ik wilde een natuurlijk merk, omdat ik weer veel meer geloofde in de holistische aanpak. En ik wilde hun begeleiden. Ik wilde heel dicht bij de mensen staan. Mijn kernwaarden zijn passie en verbinden en een familiegevoel en elkaar vooruit helpen en de wereld helpen. Behoorlijk idealistisch, maar daar een businessmodel omheen bouwen. En dat ben ik toen gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat dat gemakkelijk was, want op het moment dat wij importeur werden, en dan sla ik een stap over, daar heb ik een andere podcast over opgenomen, hoe ik importeur werd. Maar die begintijd, jee, wat was die moeilijk. Wat was die zwaar. Wat hadden we weer grote risico's genomen. Wat hadden we weer veel geïnvesteerd. En het kwam maar niet van de grond. En zou het dan toch te veel zijn? Zou Nederland daar wel klaar voor zijn, wat ik zo hard riep? Want wat elke keer was dat wel een stukje wat mij verder bracht. Was dat ik wel zei van, dit gaat goed komen. Ik ga dit redden. Een stukje bluf, maar dat was gewoon omdat ik me erin vastbeet en niet meer los zou laten voordat het succesvol werd. Kijk, en op een gegeven moment als iets echt niet zou lukken, ja, dan moet je ook de moed hebben om echt te stoppen. Maar meestal is die moed nodig om jouzelf verder te brengen. En ook dat hebben we weer overleefd. Na gewoon weer 1 of 2 zware jaren, maar ook heel veel wijze levenslessen. Want vergeet niet dat je in die tijd doorontwikkelt. Dat je als mens groeit. Dat je ook leert dat juist stappen nemen, hoe dan ook, je iets brengt. Zie het niet altijd als mislukken of als falen. En dan, als je volhoudt en echt volhoudt, komt opeens die doorbraak. Lijkt het alsof je, alsof de kwartjes, de puzzel in elkaar valt. Alsof de kwartjes gaan vallen. En je leert tussentijds. Ja, en dan met corona zo, hè, ben ik absoluut natuurlijk niet de enige geweest waarin alle bedrijven stil liggen, kwam een zoveelste struggle. En gek genoeg, door al die jaren ervaring, kon ik daar heel goed mee omgaan. Heb ik geleerd om te kijken, er komt een oplossing. Maar ik ging niet afzitten wachten als een slachtoffer tot iemand anders het oploste. En ik denk dat dat misschien wel een van de grootste lessen is. Op het moment dat jou iets overkomt, ga je niet kijken van ja, ik kijk nou wat er gebeurt en hoe het loopt. Maar dat je dan gaat zien dat je andere wegen kunt bewandelen. Dat er andere manieren zijn om je doel te bereiken. Dat er andere mogelijkheden op je pad komen die je van tevoren niet zag. En daar is mijn academy ontwikkeld. Ik ging een trainersopleiding volgen en ging weer volle bak aan de slag. En ik had natuurlijk de tijd en de ruimte op dat moment omdat alles stil viel. Heel stiekem genoot ik intens van de rust om even heel erg te reflecteren naar mezelf. En uiteraard ben ik altijd coaching blijven houden. Sterker nog, ik durfde steeds meer te gaan investeren in coaching. En niet dat ik nou zeg van jee, dat kon ik nou zo gemakkelijk betalen en zo grote bedragen. Maar wat maakt het in godsnaam uit als je, en dat is feitelijk hetzelfde als dat je een huis koopt of wat dan ook, als je investeert en je weet dat het je op gaat leveren. Dat het nooit weggegooid geld is. Want als je in jezelf investeert, dat maakt je de goede ondernemer. En die goede onderneming is niet zonder een goede ondernemer. Dus, en een goede ondernemer word je als je persoonlijk leiderschap durft te tonen. Als je moed toont. Als je door de modder heen durft. Het lef hebt om kritiek aan te horen en het bij de ander terug te leggen. Hoe pijn het je ook doet. Kleine succesjes op te schrijven. En elke keer voor ogen te houden waarom je het ook alweer doet. Wat was ook alweer jouw drijfveer? Waarom bijt ik me daar zo in vast? Ben daar ook gewoon heel eerlijk in tegen jezelf. Is het een stukje bewijsdrang? Is het laten zien naar de buitenwereld dat je dat wel kunt? Of is het uiteindelijk om jouw gelukkigste leven te leiden? Het leven waar jij gewoon voor kiest. En waarin je andere mensen ook mee kunt nemen in een stukje geluk. Want uiteindelijk zijn we daar met z'n allen mee bezig. Om elkaar te helpen. En dat begint altijd bij jezelf. Dus ik zeg nogmaals als afsluiter. Echt, wacht niet tot morgen. Er is altijd een omstandigheid die jou wel tegenhoudt of beperkt. Om jou weer het gevoel te geven, het ligt niet aan mijzelf. Maar echt, het ligt aan jouzelf. En als jij nu denkt, ja, er stroomt bij mij iets niet. Ik zou het eigenlijk anders willen, maar iets weerhoudt me nog. Nou, dan hoop ik van jou een reactie te horen. En om daar iets mee te gaan doen. Op het moment dat jij een reactie durft te geven op deze podcast, al is het via een mail, dan kan ik je de motivatie geven om morgen die stap te nemen. Morgen met elke kleine stap richting je droom. Want het pad gaat zich ontvouwen. En over een jaar, over 2 jaar, over 5 jaar zul jij super trots zijn op dat je toen die beslissing nam. Ik wens je heel veel succes. Op welke manier dan ook. Hè? Want het gaat niet altijd over ondernemerschap. Dit is ook gewoon je gelukkigste leven in een keuze maken van een doel. Hè? Of dat het een boek schrijven is, of dat het op schilderles gaan is, of dat het op welke manier dan ook, is het een stap die jij vandaag nog zet. Laat je door niks of niemand weerhouden. Want uiteindelijk ben jij degene, de enige, ja, die daar iets over te zeggen heeft. Want het is jouw eigen leven. Ik wens je heel veel succes aan jouw mooiste leven.